bij de podcast van Ouders in Verbinding. De podcast over ouderschap en verbindend communiceren. Mijn naam is Mirella Werba, moeder van 5 en werkzaam als ouder- en kindcoach. Deze podcast vandaag gaat over grenzen stellen zonder straffen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang automatisch de nieuwste podcasts op ouders-in-verbinding.com of kijk op Facebook bij Ouders in Verbinding. Veel inspiratie en luisterplezier gewenst. Hoe komt het nou eigenlijk dat ik een soort van nature de neiging lijkt te hebben om te straffen of te beschuldigen? Nou, voordat ik ooit had gehoord of gelezen van verbindend communiceren, was die natuurlijke neiging tot boos worden, straffen of dreigen, oordelen, denk ik een resultaat van de cultuur waarin ik opgegroeid ben. En dan heb ik het over de westerse cultuur en ook mijn familiecultuur. Als er iets misgaat, dan moet altijd de schuldige gevonden worden. Denk er maar eens over na. Als je een auto-ongeluk hebt, dan moet altijd bepaald worden wie schuld het was. Als twee kinderen ruzie hebben, dan kijken we vaak wie er gelijk heeft. En als we als volwassenen ruzie hebben, kijken we ook vooral wie er gelijk heeft en wie niet. Leren we niet op school onze mening te vormen en die zo te brengen dat we de ander in een hoek kunnen drijven en de discussie winnen? Dat zien we natuurlijk ook in de politiek. Leven we niet in een cultuur waar je mening uiten belangrijker is dan luisteren naar de mening van de ander? Waar gelijk hebben belangrijker is dan vrede? En de wereld om ons heen lijkt soms zo zwart-wit. Iemand is goed of slecht. We doen iets goed of we doen iets fout. En dan wordt er meestal ook nog vooral gekeken naar de momenten waarop we het fout doen. We krijgen op school toch zelden een 10. Het is nooit goed genoeg en er is altijd wel iets op aan te merken. En of je je best doet, wordt niet beloond, maar het resultaat wat je behaalt. We krijgen rode strepen in ons schrift waar het fout was, maar nergens een roze of een blauwe of zo waar het goed was. We worden nooit aangehouden door de politie om te horen dat we ons goed gedragen hebben. En als ouder dacht ik in het begin vooral dat ik echt wel moest laten weten wie er de baas is. Want voor je het weet lopen ze over je heen. Niet al te veel knuffelen, want anders blijven ze altijd aan je kleven en worden ze nooit zelfstandig. Dat waren natuurlijk hele subtiele en onbewuste ideeën. Die zich dan bijvoorbeeld uiten in mijn baby net eventjes laten huilen. Als hij begon te huilen, voordat ik er naartoe ging. En later bijvoorbeeld, doordat ik mijn kind terecht wees als het iets fout deed, door te laten merken dat het dus iets fout had gedaan, een boze blik of een oordeel, dat is niet lief. Nou, verbindend communiceren heeft mijn leven echt wel veranderd. Het gaf mij duidelijkheid überhaupt dat ik gevoelens en behoeften heb en dat die er mogen zijn. En dat ik geen boosheid nodig heb om daarnaar te luisteren. En het gedrag van mijn kind heeft niks te maken met zeuren of doordrammen of manipuleren, maar met onderliggende behoeftes. Mijn kind kan nog weinig communiceren met woorden over wat er van binnen gebeurt natuurlijk. Maar hij doet dat door middel van zijn gedrag. Het is er niet of-of, maar en mijn grenzen, gevoelens en behoeften zijn belangrijk. En die van mijn kind. En er is een verbindende manier om deze allemaal een plek te geven. In plaats van boosheid, zoeken naar gelijk, oordelen of straffen daar waar iets fout is gegaan. Maar goed, toen ik dat allemaal ontdekte, bleek het in het ouderschap toch nog best wel lastig te zijn. Ik kon nog zo goed weten wat een juiste reactie was. Wat goed was om te zeggen en wat niet. Maar als ik overvallen was door mijn eigen emoties als irritatie of boosheid of frustratie of moeheid of onrust, of als ik me zorgen maakte over iets anders wat me bezig hield, dan kwam het er echt gewoon iets anders uit mijn mond. Ik stond erbij en ik keek ernaar, zeg maar. En verbindend communiceren gaat heel veel over taalgebruik. De manier waarop we de taal gebruiken in onze samenleving werkt vaak juist afstand en schaamte en schuld in de hand. Maar ik moet zeggen dat ik denk dat dat niet het allerbelangrijkste is. Want wat ik al zei, ik kan nog zo goed weten wat dan het juiste taalgebruik is, maar als ik me van binnen op een bepaalde manier voel, dan komt dat gewoon niet eruit. Is dan dus niet het belangrijkste mijn houding, mijn mindset? Of mijn innerlijke staat, zou ik maar zeggen. Als ik in een bepaalde stemming ben, dan volgt vanzelf het taalgebruik dat respectvol en verbindend is. En welke mindset is dat dan? Daar heb ik over nagedacht en ik dacht, die stemming kan ik misschien nog wel het beste samenvatten met ja. Gewoon een ja zeggen tegen wat is. Goed waarnemen en ja zeggen tegen wat is. Ja, ik wil dat de tafel wordt gedekt. Ja, mijn kind geeft geen gehoor aan mijn vraag om de tafel te komen dekken. Ja, ik voel me geïrriteerd. Ja, ik hoor mezelf iets zeggen als verdorie, het is toch ook jouw eten? En ja, daar heb ik dan spijt van. Ja, ik zie het effect dat het afstand creëert. En ja, ik kan opnieuw kiezen en zeggen dat ik niet boos wilde zijn. Maar dat ik wilde zeggen hoe fijn het is om het samen te doen. Een houding dus van zorgvuldig waarnemen. Wat gebeurt er? Wat doet het met mij? Hoe voel ik me? Waar heb ik eigenlijk behoefte aan? En wat gebeurt er voor mijn kind? Waarom doet mijn kind wat hij doet? Of waarom doet hij niet wat ik graag zou willen dat hij doet? Wat voelt hij en wat probeert hij me nou eigenlijk te zeggen met zijn gedrag? De vraag is dan wel, moet ik dan geen grenzen stellen als mijn kind aangeeft dat het er gewoon echt geen zin in heeft of dat het er niet mee eens is? En ik denk dat het echt een heel belangrijk onderwerp is. Want naar mijn idee is er soms in het verbindend communiceren een misverstand over deze houding van ja zeggen tegen wat is. We willen als ouder natuurlijk de verbinding en geen ruzie met ons kind. Dat is het hele idee, dat er verbinding is en geen afstand. Maar zo simpel is het toch ook niet helemaal. Ik heb ouders gezien die echt vol overgave, passie en toewijding opvoeden vanuit dat idee van verbinding. Het idee respect te hebben voor de gevoelens en behoeften van een kind. Niet willen dwingen of het kind niet willen frustreren in zijn vrijheid of autonomie. En dat is ook heel belangrijk. We gaan daar zo verder naar kijken. Maar ik heb meerdere keren gezien dat dat goed kan gaan tot een jaar of drie. En daarna zijn ouders soms uitgeput en gedesillusioneerd. Want tegen de tijd dat hun kind dus wat ouder is geworden, is het veranderd in een soort klein monstertje. Dat wil zeggen, zolang alles gaat naar de wens van het kind, is het een tevreden, stevig kind met zelfvertrouwen, vaak boordevol ideeën en creativiteit. Maar als er iets tegen zit, verandert het in een draakje dat alles wil bepalen, nergens naar luistert, niet tegen zijn verlies kan, niet om kan gaan met teleurstellingen, dus als het anders gaat dan hij wil, een heleboel bij elkaar schreeuwt en in de supermarkt op de grond gaat liggen krijsen. Nou, hoe kan het nou, zeggen die ouders dan, dat we hem een voorbeeld hebben gegeven in respectvol zijn en luisteren en hem vrijheid geven om zijn eigen keuzes te maken, maar dat hij helemaal geen respect heeft voor ons? Ik denk dat het antwoord eigenlijk heel simpel is. Ik denk dat je dan als ouder geen respect hebt getoond voor jezelf. Je hebt toegelaten dat het kind over jouw grenzen gaat onder de vlag van het belang van zijn vrijheid. Je hebt de boodschap gegeven dat zijn vrijheid belangrijker is dan jouw welzijn. En als je dieper kijkt, dan blijken deze kinderen eigenlijk vaak ook best angstig te zijn. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en grenzen aangeven geeft die duidelijkheid. Kijk, we zijn een soort als een gids voor onze kinderen. Als ze geboren worden op deze planeet Aarde, dan gaan ze leren hoe alles werkt in de buitenwereld. Hè? Water is nat, als je een glas laat vallen gaat het kapot. Maar ook regels en wetten die gelden in de sociale wereld en ook in je innerlijke wereld en de innerlijke wereld van de ander. Een kind leert om woorden te geven aan gevoelens als bang en verdrietig en hij leert het te herkennen en hij leert het ook herkennen bij de ander. En als ouder ben je dus als een soort gids in deze wereld. En natuurlijk is er ruimte om zelf te ontdekken binnen bepaalde grenzen. Je mag met water knoeien, op blote voeten in het gras, maar we blijven wel in de tuin. Je mag zelf je broodjes smeren en je mag kiezen tussen kaas of pindakaas. En je mag boos zijn, maar niet je broertje slaan. Je mag uiten dat je geen zin hebt om je tanden te poetsen. En we gaan op zoek naar een manier die helpt om het te accepteren dat we het toch gaan doen. En vaak zijn ouders die weinig grenzen geven zelf kinderen geweest van ouders die strenge grenzen stelden. En dat dan vaak zelf kinderen waren die daar onder geleden hebben, die dat als een traumatische ervaring hebben ervaren. En ik zie drie redenen waarom een grens die gegeven wordt aan een kind als traumatisch ervaren kan worden. Dus eigenlijk, wat maakt nou het verschil tussen een grens die op een verbindende manier gegeven wordt en een grens die als traumatisch ervaren wordt? Nou, vaak is het niet de grens geweest, de nee, die traumatische gevoelens heeft veroorzaakt, maar het feit dat de emoties die het gaf er niet mochten zijn. Het verdriet, de boosheid, de frustratie werden veroordeeld als, hé, wat ben je lastig, wat ben je kinderachtig of je stoort. En daarin kun je als kind dan heel eenzaam voelen of onzeker of verdrietig. En je kunt je gaan afsluiten voor je gevoel of juist extreme woede kunnen krijgen als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt. Kijk, vanuit het perspectief van het kind wordt er niet geluisterd naar wat het eigenlijk wil en daar verlangt het naar. Maar vanuit het perspectief van de ouder is het belangrijk te zien dat de grens gesteld kan worden vanuit bescherming, maar dat het ontbrak aan empathie voor de gevoelens die het gaf. Een tweede reden hangt hiermee samen. De manier waarop de grens werd gesteld gaf de angst dat er niet meer van je gehouden werd, dat je er niet meer bij hoorde, dat je de liefde niet meer waardig bent. De ouder gaat dan een soort dicht, hij gaat uit de verbinding, wordt boos en hij oordeelt. Je bent dit of dat, of je bent juist niet dit of dat. Je stoort, je bent onhandig. En natuurlijk helemaal als er fysieke straf is, zoals slaan of wegzetten, kan dat heel pijnlijk zijn voor een kind. En een derde reden dat een grens als heel pijnlijk ervaren kan worden, is als de verwachtingen te hoog liggen. Ja, dat de grens die gegeven wordt door een ouder niet aansluit bij wat een kind op die bepaalde leeftijd aan kan. Dus de grens sluit niet aan bij de behoeften van het kind op die leeftijd. Kijk, een kind van 2 maanden bijvoorbeeld kan nog heel moeilijk emoties als angst of verdriet verwerken als papa en mama niet in de buurt zijn. Maar een kind van 3 kan normaal gesproken best wat aan, omdat het weet dat papa en mama in de buurt zijn. En 3 minuten wachten hoeft helemaal niet zo traumatisch te zijn, terwijl dat voor een baby van 2 maanden wel zo kan zijn. Dus zodra een kind van een ouder die zelf getraumatiseerd is in het ontvangen van een grens, de frustratie van zijn kind ziet, kan hij denken, ja, maar dat is niet goed, dat moet ik voorkomen. Mijn kind moet vooral het gevoel hebben dat het gehoord wordt en gerespecteerd. Er is dan dus een verwarring tussen grenzen stellen vanuit verbinding en grenzen stellen vanuit de afsluiting. En de onverwerkte pijn van het innerlijke kind van de ouder wil dat er geluisterd wordt naar wat het kind wil en ziet niet dat het kind ook grenzen nodig heeft. Wat er dan dus gebeurt, is dat zo'n kind die geen grenzen krijgt van die ouder die dus bang is om die grenzen te stellen, zo'n kind leert niet om te gaan met teleurstellingen. Het kind gaat namelijk zelf ook geloven dat als het een frustratie voelt, dat er iets niet goed gaat. Het leert verzin te krijgen door boos te worden. Jeetje, wat een effect heeft dat op de relaties die een kind later aangaat. En dit is echt geen oordeel hoor. Ik ben zelf ook zo'n ouder die uit een gezin komt waar grenzen werden gesteld, niet vanuit de verbinding en waar ik ook echt de pijn en de eenzaamheid herinner. En dat ik ook echt hard heb moeten werken en nog steeds wel, dat als ik een grens stel aan mijn kind en het uit zijn frustratie en zijn boosheid en zijn verdriet, dat ik dan echt op moet letten, dat ik niet te snel toegeef om het kind maar weer tevreden te krijgen. En omdat ik het soms moeilijk uit te houden vind, dat mijn kind maar even niet aardig vindt. Ofwel, ik merk dat ik in zo'n dynamiek kom, dat ik heel erg veel begrip heb voor mijn kind, heel erg me inleef in wat er voor het kind gebeurt en oplossingen probeer te vinden. Tot ik op een gegeven moment over mijn eigen grenzen ben gegaan en dan eigenlijk terugval op een meer autoritaire manier van grenzen stellen en dat ik de controle gewoon weer terug wil en mijn grens gewoon afdwing dan door boos worden of oordelen of straffen. Het is dus heel interessant om jezelf wat vragen te stellen over dit onderwerp van grenzen stellen. Op het moment dat je een grens stelt, kun je je afvragen, is het reëel wat ik vraag van mijn kind in deze fase van zijn ontwikkeling? En wat is nou eigenlijk mijn waarde, mijn behoefte, mijn grens? Wat wil ik overgeven in deze situatie? Hoe vind ik dat we met bepaalde dingen om zouden moeten gaan in ons gezin? Hoe vind ik dat we dat gewoon doen zo hier? En kan ik ja zeggen tegen de emotie van het kind? En natuurlijk tegelijkertijd de manier waarop het geuit wordt begrenzen van weer zo van, zo doen we dat hier wel en zo doen we dat hier niet. We zeggen niet, papa is een kutkind, dat komt bij ons toch wel eens voorbij, maar zeggen, ik ben boos op papa. Op welke manier kan ik mijn kind het gevoel geven dat het gehoord wordt? En dat is bij ieder kind zo verschillend. Reflecteren van emoties, dus zeggen van, oh, ik zie dat je echt heel verdrietig bent, maakt het ene kind direct rustig en de ander wordt juist nog bozer. Een knuffel is bij de een van harte welkom en bij de andere absoluut niet. Het gewoon even laten razen is voor de een echt een uitkomst en voor de ander geeft het gevoel dat het verlaten wordt. En hoe kleiner het kind, hoe meer ik zou zeggen, Hou het fysiek heel dichtbij. Ook als het tegenstribbelt, zet het even op je arm. Ga wat heen en weer lopen, naar de bloemetjes kijken, wat praten. En uiteindelijk is dus je houding het belangrijkste. Kinderen voelen alles aan, hè? Als je van binnen bij je kind blijft in de verbinding, verbonden voelt met de emotie waar het doorheen gaat, dan voelt dat kind dat. Ook al laat het niet per se merken. Eigenlijk zijn we een soort als een kapitein op een schip in een storm. Als ik rustig blijf, terwijl mijn kind dus door die emotionele storm gaat, dan helpt dat het kind om er ook echt doorheen te komen en weer rust te vinden. En wat ook nog interessant is om wel te benoemen, misschien vanuit verbindingen grens stellen kan soms voor de buitenwereld heel erg lijken op een passieve houding, heb ik ontdekt. Als ik de tijd neem om uit te zoeken waar mijn kind nou precies moeite mee heeft, of als ik de tijd neem om een manier te vinden die mijn kind motiveert om iets op te rapen, wat het heeft neergegooid bijvoorbeeld, dan kan het echt lijken of ik passief ben en geen grens durf te stellen uit angst voor de reactie van mijn kind. En soms is dat ook zo, als ik te veel ruimte geef om uit te zoeken waar het kind wel zin in heeft, hoe het wel zin kan krijgen in doen wat ik van hem vraag, dan geeft dat een onduidelijkheid en gaat mijn kind juist proberen om zijn eigen idee door te voeren. Het belangrijkste is misschien wel mijn eigen vastberadenheid. Als ik beslis, dit is wat we gaan doen, het is nu tijd om naar huis te gaan, het is nu tijd om te gaan slapen, het is nu tijd om tanden te poetsen, dan voelt een kind dat ook. En het voelt precies waar de ruimte is voor discussie. En uiteindelijk is dat eigenlijk heel vermoeiend voor iedereen. Het is heel interessant, Elisabeth Kübler-Ross was een vrouw die heeft veel gewerkt in de terminale zorg. En zij heeft verschillende fases beschreven waar mensen doorheen gaan die dus te horen krijgen dat ze binnen korte tijd zullen sterven. Mensen gaan dan door fases heen als ontkenning of onderhandelen. Oh God, als je me laat leven, dan zal ik nog dit of dat doen met mijn leven. Boosheid, verdriet. En uiteindelijk is daar dan de berusting. En het is zo mooi, want als een kind tegen een muur loopt, tegen iets wat anders is dan het graag zou willen, gaat het eigenlijk door diezelfde fases heen. Het gaat soms ook onderhandelen. Eén koekje maar, nog één boekje lezen. En door met je kind in discussie te gaan, door mee te gaan in het onderhandelen, ontneem je nu dus eigenlijk de kans om te leren gaan met teleurstelling, om dat hele proces te doorlopen van boosheid, verdriet en uiteindelijk berusting. En dat betekent echt niet dat je nooit in moet gaan op een voorstel van je kind of kan proberen af te stemmen om een oplossing te vinden die jullie allebei blij maakt. Maar waar het om gaat is dat je de rol op je durft te nemen van degene die de leiding neemt. Jij als ouder beslist uiteindelijk. Jij bepaalt de grenzen waarbinnen je kind kan kiezen. En jij biedt de veilige ruimte en de duidelijkheid om emoties te kunnen beleven en te doorleven. En juist doordat je in verbinding blijft met je kind, op de manier die past bij jou en je kind, is het dus geen traumatische ervaring. Geeft het juist de duidelijkheid, waardoor het kind zich veilig voelt. En er is natuurlijk... Er is natuurlijk heel veel te zeggen over dit onderwerp. Als je er meer over wil weten, kom dan ook naar de online Ouders in Verbinding Booster op 23 en 30 juni en 7 juli van 10 tot 12 uur. Dus op een donderdagochtend. Met dus als thema grenzen stellen zonder straffen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang automatisch elke nieuwe podcast van Ouders in Verbinding. Dit kun je doen op ouder-in-verbinding.com en daar kun je ook meer info vinden over de Ouders in Verbinding Booster met als thema grenzen stellen zonder straffen. Ik hoop dat het veel inspiratie gegeven heeft. Reacties zijn welkom en uitwisselen met elkaar op Facebook Ouders in Verbinding. Dankjewel voor het luisteren.